Maar uiteindelijk is dit iets tussen twee partijen en moeten hier nog partijen bij aansluiten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA die vond het niet sociaal en groen genoeg. Dylan Jezielkes van de VVD herhaalde nog eens haar wens voor een centrumrechts kabinet.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en vandaag bespreken we het tussenverslag van Jette en Bontebal. Jezielkes houdt stand en Klaver haalt zijn neus op, maar ze komen natuurlijk wel allebei praten. En dit alles bespreek ik met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, de dag die je wist dat zou komen, eindelijk is het tussenverslagger tussen CDA en D66, tussen Bontebal en tussen Jette. Wat staat erin? Wat is er?
Nou, in 17 pagina's beschrijven ze toch best wel veel eigenlijk. Het gaat allemaal over die vijf onderwerpen die Koolmees ook aanraden natuurlijk. Dus wonen komt voorbij, stikstof, de economie, defensie of veiligheid en asiel natuurlijk. Ze gaan toch best in, ook al zijn het dan maar 17 pagina's, staan er best gedetailleerde afspraken of voorstellen in. Bijvoorbeeld voor 21 grootschalige nieuwbouwlocaties, maar op het gebied van asiel staat echt precies beschreven hoeveel bedden of opvangplekken het COA erbij moet krijgen. Zowel vaste opvangplaatsen als flexibele. Maar ook bijvoorbeeld investeringen in research and development, dat richting het doel van Lissabon, een Europees target van 3%, moet kruipen. Dus je ziet toch best wel dat ze daar soms gedetailleerd zijn en soms ook weer niet. Want bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, die zowel D66 als het CDA willen afschaffen, dat plan is er ook nog steeds. Maar nu staat daar bijvoorbeeld geen jaartal bij, maar de voorwaarde dat dat alleen gebeurt als de compensatie voor het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek ook direct gecompenseerd kan worden in de inkomstenbelasting. Dus daar zijn ze dan weer wat vager. Dus het balanceert daar een beetje bij. En dat zeiden ze ook zo bij de presentatie, maar ook vooraf natuurlijk al bij de onderhandelingen van soms wil je dingen heel goed beschrijven en een duidelijke keus maken. Soms vonden de onderhandelaars het ook dat het aan andere partijen moest zijn om daar nog eens over mee te praten. Dat je dat niet zomaar met z'n tweeën nu even op tafel kan leggen. En er ontbreekt natuurlijk een echte financiële paragraaf en onderbouwing bij de plannen.
Ja, en ik ben eigenlijk ook benieuwd van, ik probeer dit moment ook een beetje te taxeren als het ware. Is dit nou een doorbraak of is dit gewoon een stapje?
Ja, uiteindelijk is de vraag of dit überhaupt iets voorstelt, omdat je toch met z'n tweeën bent, 44 kamerzetels. Ja, weet je, ik wil niet zeggen dat de ChristenUnie en de SGP ook zo'n proeven van een regeerakkoord kunnen schrijven. Dat is nog een stuk minder kamerzetels. Maar uiteindelijk is dit iets tussen twee partijen en moeten hier nog partijen bij aansluiten. Dat is natuurlijk wat nu ook gaande is. Dus ja, om het nu al te taxeren op een doorbraak, dat gaat in mijn optiek veel te ver. Sterker nog, dit plan van in totaal een waarde van 44 kamerzetels, dat het plan steunen, ja, dat biedt helemaal geen garantie nog op die doorbraak. En dat zag je ook wel aan de eerste reacties. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA die vond het niet sociaal en groen genoeg. Dylan Jezielkes van de VVD herhaalde nog eens haar wens voor een centrumrechts kabinet. En dat is op basis waarvan zij dit plan gaat toetsen. Dat bespreken Klaver en Jezielkes los van elkaar vandaag met informateur Sybrand Buma. En dan moeten we nog maar eens zien hoe het verder gaat.
En leunt de inhoud van dit tussenakkoordje dan een beetje naar de linkerkant of naar de rechterkant? Of is het echt een beetje zo van vlees nog vis?
Kijk, het is een echt middenakkoord. Maar mijn taxatie is toch dat in een land als Nederland, dat wat rechtser van het midden zit dan gemiddeld, zeg maar. Of dan het midden precies is, zeg maar. De meeste kiezers zitten toch iets rechts van het midden dan links. Vind ik dit ook wel iets meer doorslaan de rechterkant op. Er zitten natuurlijk pijnpunten in, hè, voor de VVD. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de plannen voor de economie en asiel en migratie, dan vermoed ik dat de VVD daar sneller aansluiting bij vindt dan een GroenLinks-PvdA. Ook het forse snijden in de zorg wat hierin staat is toch echt wel, ik denk moeilijker verteerbaar voor GroenLinks-PvdA. En misschien dat de bereidwilligheid bij GroenLinks-PvdA wat groter is om toch mee te gaan praten hierop. Dat kan. Maar als ik het gewoon seks zo bekijk. En ook nog even indachtig, hè, Henry Bontebal, CDA-leider, die tijdens de campagne al zei, ik kan beter met de VVD overweg, ik heb daar ervaring mee, dan met GroenLinks-PvdA. Ja, dan heb ik toch het idee dat de VVD hier net wat sneller een aanknopingspunt of wat meer aanknopingspuntjes in kan vinden. Zonder te willen zeggen dat er ook helemaal niets voor GroenLinks-PvdA in zit. Want bijvoorbeeld de stikstofdoelen die worden gehandhaafd, staan toch daar ja, wat dichterbij.
En zijn er ook partijen die na het lezen van een akkoord zoals dit echt zeggen van nou, ja, met mij hoef je niet eens meer te praten nu?
In Den Haag gaat het een beetje rond dat misschien voor jaar 21 dit akkoord toch wat moeilijker verteerbaar is. Die hadden ook niet direct meteen een reactie klaarstaan. Kan ook te maken met dat nog een wat nieuwere partij is, zeg maar, die recent natuurlijk gegroeid is naar die 9 zetels. VVD en GroenLinks, PvdA, die hadden meteen vrij snel een reactie eruit dinsdagavond. Bij jaar 21 duurde het iets langer. Toen die kwam was die ook nou, best wel gematigd in die zin, niet heel uitgesproken. Ik ben heel benieuwd of die uiteindelijk, want toch hoe ook de financiering, gebruik maken van de Europese regels, is het echt wel een paar bruggen verder voor jaar 21 om hiermee te tekenen dan voor bijvoorbeeld de VVD. Dus ik ben heel benieuwd hoe Joost Eerdmans straks gaat reageren als hij bij Buma langs is geweest. Dat is later vanmiddag. Want ja, als je bijvoorbeeld die centrumrechtse variant van die de VVD zo graag wil mogelijk maken, dan moet jaar 21 ook akkoord gaan.
En als we dan inhoudelijk kijken, dus bijvoorbeeld naar zoiets als de hypotheekrenteaftrek, waar ze ook over geschreven hebben. Nou, die wordt dan afgebouwd en er komt compensatie. Dat is iets waar de VVD heel erg tegen is. Is dat nog iets wat dan wel ingetrokken kan worden? Is dat nog onderhandelbaar?
Eigenlijk is alles nog onderhandelbaar in dit document. Dat is dus ook het moeilijke hoe je het kan wegen. Je kan wel zeggen, hier staan dus, als je nu gaat onderhandelen, dan in ieder geval 44 zetels zijn goed voor dit document. Dus als jij als VVD met 22 zetels, en ook als je ja 21 daarbij zou nemen, dan 9 zetels erbij, dan breng je wel iets minder waarde in de schaal dan dit document. Dus ja, dan ga je dus compromissen moeten sluiten. De VVD heeft natuurlijk tijdens de campagne gezegd dat ze niet in een kabinet stappen wat gaat tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Maar ik vermoed zomaar dat de VVD eerder de hypotheekrenteaftrek laat vallen dan hun blokkade richting GroenLinks-PvdA.
En in dat kader kunnen we ook bijvoorbeeld wat ze hebben geschreven over stikstof kunnen we kateren. Dat is in principe ook nog uitruilbaar of daar kan aan gemoord worden. Dat moeten we niet zo stevig zien zoals het nu geschreven staat.
Uiteindelijk is dus alles onderhandelbaar. Dus ook dat. Het is natuurlijk wel echt richtinggevend. Hè? Ze zeggen het is een uitnodiging. Oftewel, je kan erover meepraten. Een handreiking. Al dat soort verzoenende woorden. Maar het is ook natuurlijk een politiek compromis tussen deze twee dat er is. Oftewel, je zal wat verschuivingen zien als anderen gaan meepraten. Maar je zal hier ook, uiteindelijk is natuurlijk het idee dat je hier ook veel terug in gaat zien in een eventueel regeerakkoord.
In het stuk staat er ook iets over de dienstplicht. Wat wel echt inmiddels vintage Buma, CDA, Bontebal is. Niet heel erg D66-achtig. Toen ik het las, dacht ik vooral, is het echt wel nodig om dit nu al op te schrijven of überhaupt te bespreken?
Nou, defensie en veiligheid is natuurlijk wel een van de thema's waar ze over moesten praten. En gezien de wens om de krijgsmacht fors uit te breiden, vond ik het niet zo heel gek dat dit er dan ook in stond.
En voor welke partijen zie je dan uiteindelijk in deze fase de meest realistische route naar uiteindelijke samenwerking? Ligt de VVD dan toch eigenlijk redelijk goed op koers? Of is dat nu nog moeilijk te zeggen?
Nou, de VVD kan hier denk ik makkelijker over meepraten. Alleen met de VVD ben je er natuurlijk nog niet. En dat vind ik echt het spannende voor Sybrand Buma, de informateur nu. Welke route ga je uitstippelen? Je hebt nu dit ei gelegd en dan is de vraag wie gaat er nog meer schilderen op dit ei? Maar dat kan als de VVD dat alleen maar is, koers je dus af op een minderheidskabinet. En dat is iets wat waar ik heel benieuwd naar ben of Buma dat uiteindelijk door durft op te schrijven als, zoals hij zich vorige week natuurlijk al versprak, dat trok hij weer in. Hè. Die blokkade tussen GroenLinks-PvdA, die zou er nog steeds liggen volgens hem. Nou, dat hadden we iets anders moeten, had hij wat anders moeten zeggen en wij anders moeten interpreteren volgens de woordvoering. Maar als dat volgende week nog steeds zo blijkt op 9 december, wanneer hij met dat eindslag moet komen, wat wordt dan de route die Buma voor zich ziet om toch een coalitie te vormen? Hij moet zoeken naar een meerderheidskabinet. Maar is dat eigenlijk wel mogelijk? Dat is toch een vraag en eigenlijk een hels karwei waar hij voor staat om dat maar uit te gaan zoeken.
Je hebt het al over de route van Buma, maar wat weten we al van wat hij überhaupt gaat doen? Heeft hij al gesprekken ingepland met verschillende Kamerleden?
Hij heeft gisteren de kleintjes gesproken, om het maar even zo te noemen. De smurven, zoals we plegen te zeggen in verkiezingstijd. Vandaag staan de grotere partijen, ja, in de 20 VVD, GroenLinks, PvdA en de PVV op zijn programma. En dan ben ik eigenlijk vooral heel benieuwd hoe die morgen, vrijdag en maandag te werk gaat. En of hij dan bijvoorbeeld ook toch Dylan Jezielkus en Jesse Klaver samen naar dit document van CDA en D66 gaat laten kijken. Tot nu toe die twee samen om tafel, dat was dan voor een beleefd kopje koffie. Gaat Buma dat toch proberen? Of eventueel zelfs al met z'n vieren laten praten? Dat zijn mogelijkheden. En we weten nu nog niet hoe die zijn route gaat uitstippelen richting 9 december. Wanneer die dat eindverslag moet inleveren bij de Kamer.
Laten we ook alvast eventjes over de horizon heen kijken. Er is een deadline die steeds dichterbij komt. Buma die is noeste arbeid aan het verlenen. Maar als het goed is na die deadline, dan moet Buma terug naar Leeuwarden. Ja. En dan? Wie moet dan dit proces gaan leiden?
De Kamer gaat dan een debat houden, nog met Buma natuurlijk, na 9 december. Daarvoor komt hij echt wel weer even terug uit Friesland. En daarna in dat debat zal dus ook een nieuwe opdracht en een nieuwe informateur worden aangesteld. Dat zal dan geen CDA zijn. Dat zal iemand van D66 huizen worden. En ik ben heel benieuwd met wie Jette dan op de proppen komt. Kijk, ik vond Hans Weijers in die zin een beetje een zwakte bot. Omdat het iemand is die met 30 jaar afstand op de politiek staat. Ook weer niet superveel ervaring had in de politiek. Natuurlijk succesvol minister geweest. Maar geen Kamerlid bijvoorbeeld. En voor D66 zie je gewoon dat de reservebank, of weet ik veel, de informateursselectie, is gewoon heel erg dun. Je zou natuurlijk logischerwijs, degene die in beeld zou kunnen zijn, is Sigrid Kaag. Die mengde zich afgelopen tijd toch wel her en der in de praatprogramma's. Ook over deze formatie. Maar voor de rest, dan kom je bij mensen als Robert Dijkgraaf aan, minister geweest voor D66... Ingrid van Engelshoven, Stientje van Veldhoven. Dat zijn allemaal niet de grote mastodonten zoals bijvoorbeeld een Buma is. Die met wat meer een fijnzinnig politiek gevoel kunnen opereren. Dus ik ben heel benieuwd als je toch kijkt naar D66. Met wie ze op de proppen gaan komen. Het is gewoon, je ziet gewoon tot nu toe dat ze eigenlijk niet helemaal de mensen hebben om zo'n formatie goed te bemensen eigenlijk. Een logisch persoon zou natuurlijk Hans Velbrief zijn. Maar dat is gewoon een Kamerlid. Dus dat is toch, dat kan niet.
We hebben toen Koolmees werd benoemd als verkenner, hebben we het ook nog wel eens gehad over Alexander Pechtold. Maar die heeft natuurlijk ook een burgemeesterschap waar die gewoon druk mee bezig is.
Waar die pas net zit. En dat is gewoon heel lastig voor Pechtold. Die zou het denk ik heel graag willen doen. En zou ook een logische keuze zijn. Alleen die kan dat niet maken tegenover Delft. Kijk, Buma is al jarenlang burgemeester. Die heeft wel wat gezag en respect opgebouwd om te zeggen, ik ben even 3 weken van het stadhuis weg. Hou de boel heel hier in mijn stad. En ik kom daarna ook weer terug. En voor een Pechtold is dat in Delft, waar je dan net bent begonnen. Ja, dat kan eigenlijk gewoon niet. Zeker omdat de volgende fase in deze formatie kan zomaar niet weken duren. Maar misschien wel maanden als je echt serieus met misschien wel toch 4 partijen of met 3 partijen over een minderheidskabinet gaat praten. Dat kan veel langer duren dan we tot nu toe bezig zijn.
En we hebben het natuurlijk ook vorige formatie gezien, toen de PVV hier ook heel veel moeite mee had om informateurs en verkenners te vinden. En dan merk je toch dat het moeilijk is voor partijen die, hoe zou ik het zeggen, niet zo'n enorme regeerdersachtergrond hebben. CDA is natuurlijk echt een regentenpartij. Dat dit je dus gewoon kan opbreken. Is dat, denk je dat dat echt een groot obstakel kan gaan worden?
Dat denk ik uiteindelijk niet. Je vindt altijd wel weer iemand. Dat zag je toch ook bijvoorbeeld aan de keuze voor Weijers. Maar voor D66 vind ik, straalt het gewoon slecht af op de partij. Dat je dus eigenlijk, je hebt eigenlijk niet genoeg mastodonten. Terwijl je wel in zowel Rutte 3 als Rutte 4 mee hebt geregeerd. Oftewel je kwaliteit van je bewindspersonen was misschien gewoon niet hoog genoeg.
Pijnlijk. Nou ja, we gaan het gewoon afwachten. Eerst mag Buma natuurlijk zijn karwei afmaken. En tot zover deze aflevering van de EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot maandag.
Tot maandag.